Dood, waar is dan je angel? Een zinnetje uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. We hebben het zojuist voorgelezen, het zal u vast zijn opgevallen. Paulus die spot met zijn grootste vijand, de dood. Hij lacht de duivel uit in zijn gezicht. In vroeger eeuwen is het wel eens de gewoonte geweest van predikanten om de preek op paasochtend te beginnen met een mop. Pastoors begonnen toen, dat vertellen ze gauw rond, elkaar te overtroeven met wie de kerk het hardste aan het lachen kreeg. Daardoor werden die moppen steeds ruiger, gingen over de rand en op een goed moment zijn ze ook verboden. Maar er heeft vroeger een soort voorjaarsfeest bestaan aan het einde van de winter, als de zon doorbrak, zoals vandaag. Maar veel van die blijheid, van die grappen en grollen, van die vrolijkheid, is op gezette tijden onderdrukt, omdat men het onfatsoenlijk vond, dat het te ver ging, maar vooral ook omdat die vaste tijd in het voorjaar daar ook stond. En daardoor zijn allerlei brokken van die vrolijkheid, die zijn terechtgekomen op andere momenten. Ik denk bijvoorbeeld in de traditie van 1 april, dat mensen elkaar voor de gek houden. Wellicht zelfs ook in de traditie van onnozele kinderen, dat de jongste in een klooster of in een gezin de baas mag zijn over de anderen. In ieder geval ook in de traditie om met een narrenschip op vastenavond rond te trekken in de naburige steden en dorpen. We kennen ook nog uit de verhalen de traditie dat zangkoren op Palmzondag, het feest dat Jezus met zijn ezeltje Jeruzalem binnenkomt, dat sommige zangkoren de gewoonte hadden om dan de Kyriëzang te laten ontaarden in het gebalk van een ezel, de Kyrie, ja, ja, ja. En dan was de kerk natuurlijk vreselijk vrolijk. En daar hoort ook, denk ik, die paasmop bij. De kerk moest met Pasen een bevrijdende lach laten horen. En dat hingen ze op aan die tekst die we zojuist hebben voorgelezen van Paulus. Dood, waar is je angel? Het paasgeheim ontlokt een bevrijdende lach bij de gelovigen. Ik bedenk daarbij dat voor de mensen vroeger de dood ook nog veel dichter op de huid kwam dan bij ons tegenwoordig. Epidemieën waren veelvuldig en zeer dodelijk. De pijnbestrijding was er nauwelijks en in ieder geval heel primitief. En de angst voor hel en verdoemenis was enorm. Dus die gedachte aan de dood die heeft altijd loodzwaar op het gemoed van de mensen gelegen. En daarom was de opluchting met Pasenochtend ook zo groot. Dood. Waar is je angel? Beste mensen, ik denk dat wij eigenlijk 3 wapens hebben tegen de dood. Namelijk de liefde, het geloof en de humor. En vaak gaan die 3 ook nog allemaal samen. Maar er leeft in ons hart een diep vertrouwen dat dit leven waarin wij ontwaakt zijn en waar we niets van begrijpen, kunnen we wel doen alsof, maar op een gegeven moment waren we er, dat dat leven goed is. Niet altijd gemakkelijk, je bent ook niet altijd gelukkig, maar er zit in ons de overtuiging dat dat goed is. Ook al begrijp je het niet. En deze overgave, dat is dus ook niet een redenering, het is niet rationeel, het is geen logica, het is niet beargumenteerd, maar ze ligt gewoon als een geschenk in onze ziel. een soort basisvertrouwen dat met het leven zelf gegeven is. De dood is door God geschonken met het bestaan en ik mag erop vertrouwen dat ik me daaraan kan overgeven. Want ik blijf zijn kind, ik blijf zijn schepsel. En dat vertrouwen maakt ook ruimte voor humor, desnoods gallige humor. Want in een grap presteert een mens het zich om even boven zijn noodlot te gaan staan. In een grap ziet hij zichzelf en hij relativeert zijn lot met het geheel van het mysterie waarin hij bestaat. Hij valt even niet helemaal samen met de patiënt die daar ligt. Even is hij iemand die zichzelf ziet liggen, die daar de verdrietige familie omheen ziet en die familie het liefst aan het lachen wil maken en zijn liefde wil betuigen. En de mensen die daar omheen zitten en staan, die voelen dat ook zo. En die koesteren vaak heel dankbaar, jaren later nog steeds, die kleine opmerking die een stervende op zijn sterfbed soms kan maken. Zijn laatste woorden. Ik heb er in de loop der jaren heel wat gehoord. Ik denk u ook. Een vrouw bijvoorbeeld die op sterven lag en die ineens zegt, zegt ze, volgende maand, de 4e, is mijn man jarig. En dat zou ik graag met hem daarboven willen vieren. En toen keek ze de huisarts die naast haar stond even aan en toen zei ze, zo, dan nu maar een spuitje. En die huisarts die schrok zich, want dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En op dat schrikken van die huisarts zegt zij ineens, oh, is dat soms te duur? Of een andere vrouw die hele zware depressies heeft gehad en die haar leven niet meer aankon. En die vanaf dat ogenblik de telefoon altijd opnam met de opmerking, uitvaartcentrum, laat je niet kisten. Dood, waar is je angel? Een man was ziek, maar het K-woord was nog nooit gevallen. Maar op het laatst vond hij geen rust en hij klaagde over het wegblijven van de verpleegster. En ineens onderbrak hij zijn eigen gemopper met de woorden, normaal kanker ik niet zoveel, ja, nu even. Of die dochter die bij de spulletjes van haar moeder een krantenknipsel vond met het citaat, ik heb gezond geleefd, dat is mijn grootste zonde. En daar had ze bijgeschreven, tekst voor op de urn. Of opa die na een val urenlang op de grond had gelegen, toen werd er een ruit ingeslagen, ambulance erbij, en toen een verpleegster zich over hem heen boog, deed hij plotseling zijn ogen open en zei, medeke, kun ze erbij liggen? Dood. Waar is je angel? Na de ziekenzalving zat de familie een keer zwijgend rond het sterfbed. En de zieke hoorde iemand snikken. En toen zei hij, wees gerust, zegt hij. Pierre, die zou in de hemel een plaats voor me vrijhouden aan het raampje. En toen voegde hij daaraan toe, kan ik jullie tenminste in de gaten houden. Of die weduwe die een nieuwe vriend had. Ze werd ernstig ziek en ze besloten om toch hun band met het huwelijk te vereeuwigen. Ze komen bij de bloemist om corsages te bestellen. En zij zegt, mag ik daar dan meteen een passende krans bij bestellen? Ons geloof, onze liefde, richten hun blik op het leven. Ze halen de angel uit de dood. Ze wekken een lach zelfs op het sterfbed. Tijdens de zalving had een vrouw er met gesloten ogen bij gelegen, zonder iets te zeggen, zonder krimp. En toen ik tenslotte de kamer verliet, hoorde ik er ineens achter me roepen, gifte per stoer gaat. Ik wou het daar even bij laten. Lieve kinderen, Noah had heel veel verdriet, want zijn allerliefste opa was dood. Om 7 uur ga ik nog even kijken, had oma gezegd. Je mag meekomen, maar het hoeft niet. Noah schrok. Waar is die dan? Er is een apart zaaltje en daar ligt hij op een bed. Het lijkt alsof hij slaapt. Je kunt hem je tekening geven die je hebt gemaakt. Noah had een wilde bos bloemen getekend, klaprozen, want die vond opa mooi. Die avond ging hij toch mee. Maar hoe dichter hij bij het huisje kwam, des te stiller werd hij. Hij hield zich stevig vast aan oma. 1 deur ging open, het was tamelijk donker, nog een deur. En toen zag hij een bed. Hij bleef staan. Ik durf niet, fluisterde hij. En toen had oma gezegd, jongen, je kunt voor iedereen in de wereld bang zijn. Je weet nooit of een automobilist dronken is, of dat iemand je beurs wil hebben of je laat struikelen. Je kunt voor alle mensen bang zijn die buiten rondlopen, maar voor deze ene niet. Die doet niemand meer kwaad. Kom maar naar binnen.